Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer. Mixblik is een optimistische en eigenwijze sociale onderneming die met hartstocht werkt aan ingeblikte, duurzame maaltijden met een maatschappelijke impact. Gemaakt door nieuwe Rotterdamse vrouwen die aan een ondernemende toekomst bouwen. Rotterdamse kokinnen met een werelds verhaal. Met als doel vrouwen uit de bijstand trots en zichtbaar maken, waardoor we elkaars cultuur en smaken beter leren kennen. In een Rotterdamse eetfabriek leren de dames van alles over inkoop, voorraadbeheer, administratie en de Nederlandse taal. Mixblik zet blik opnieuw op de kaart, middels wereldse plantaardige gerechten met zoveel mogelijk lokaal verbouwde ingrediënten. In een van de best recyclebare verpakkingen die er is. Mixblik! Dankjewel Esther dat ik hier vandaag mag zijn in de Mixblik fabriek.
Ja, mooie introductie.
Dankjewel. Ik heb heel veel zin om jou en Mixblik beter te leren kennen. En dat doen we eigenlijk elke aflevering middels het welbekende voorwerp, gerecht, ingrediënt of recept. Ja. En ik heb jou ook gevraagd om iets uit te kiezen. En ik ben heel benieuwd wat je uit hebt gekozen en welk verhaal daarachter zit.
Ik heb uiteraard een product van onszelf uitgekozen. Dat is de linzenstoof. Mm-hmm. En ik heb ook een heleboel lege blikken hier staan. Mm-hmm. En daaromheen zitten allemaal zelf ontworpen verpakkingen. Letterlijk geknipt en geplakt bovenop elkaar. En waarom eigenlijk die twee bij elkaar, de linzenstoof en deze lege etiketten. Mm-hmm. Die brengen me eigenlijk heel erg terug bij het begin. De start van Mixblik. Met de vrouwen met wie we zijn gestart. En de linzenstoof is eigenlijk een van de eerste gerechten die we ontwikkelden. En dat hebben we eerst in pot gedaan. Mm-hmm. Omdat we nog niet de machines hadden om in te blikken. En het was eigenlijk gewoon een heel avontuur om dat eerst in een wekpot te doen. En die vrouw snapte echt helemaal niet waarom godsnaam hun eten niet gewoon vers gingen opeten. En waarom we dat eigenlijk wilden conserveren. En wat voor een zin dat eigenlijk had. En wij dat maar een beetje doorduwen en ontwikkelen. En het is natuurlijk heel anders om vers te bereiden. Of dat je iets moet bereiden wat daarna nog verhit wordt. Dus dat was een hele puzzel. Maar het leuke is inderdaad, is dat we met die blikken juist willen dat mensen niet alleen proeven, maar ook een beetje hun cultuur kunnen zien en zichtbaar wordt. En dat stukje, die powervrouwen die ze ook zijn, dat daarmee verteld wordt. En dat wilden we dus ook met het etiket eigenlijk bereiken. Dus toen hebben we ook met hun, want de fabriek is eigenlijk echt opgebouwd. We kunnen niet zonder deze vrouwen. Echt met hun samen. Dus zij hebben ook echt helemaal meegedacht aan het ontwerp van het etiket en hoe dat eruit moet zien. En ik denk dat dat ook wel heel bijzonder is voor ons bedrijf. Is dat we leren hun niet wat je moet doen. Maar eigenlijk maken zij waar zij super goed in zijn. Mm-hmm. En wij leren ze het jasje eromheen. Dus de taallessen en rekenen op een Hollandse manier werken. Wat onze arbeidscultuur is. En ik denk dat dat wel heel uniek is. En dat maakt het ook een heel leuk en heel spannend avontuur.
Ja, en jij zegt net iets over die... het blik was eerst geen blik, maar een pot. Was dat ook... hadden jullie toen ook een andere naam?
Nee, we hadden wel altijd bedacht dat we het in blik wilden hebben. Omdat het inderdaad een heel duurzaam verpakkingsmateriaal is. Duurzamer dan pot. Maar het is je moet daar best wel degelijke machines voor hebben om te kunnen inblikken. Ja. Dus het dichtvelzen van zo'n blikrand, om het dicht te maken, dat zit niet echt in je huis, tuin en keukenapparatuur. Nee. En in principe is het proces van het in een pot conserveren of in blik is exact hetzelfde. Ja. Maar met een pot heb je gewoon een draaideksel. Dus dat is veel makkelijker om op kleine schaal en om gewoon te starten, om mee te beginnen. Maar het is breekbaarder, het is veel zwaarder. Wat het in de logistiek allemaal veel ingewikkelder maakt. Je veiligheidsprotocollen zijn super streng.
Want met glas, ja.
Glas laat vallen in een productiekeuken en dan heb je echt een drama.
Ja, dan wil je de poppen wel aan het dansen.
Ja, en dat is met blik gewoon allemaal niet. Het is echt vele malen lichter, veel beter te recyclen. Ja. Dus, en inderdaad, qua veiligheid veel makkelijker te hanteren.
Ja.
Dus eerst in pot en ook nog in grote snelkookpannen deden we het eerst. En hadden we achteraf hier in Rotterdam in een van de Indiaans klein winkeltje. Die had hele grote snelkookpannen. Dus daar hadden we de grootste snelkookpan die ze hadden van 40 liter gekocht. Die we buiten op het vuur zetten. En daar pasten dan 20 tot 40 potten in. En dan waren we daar super blij mee.
Ja, dat is zo leuk om te horen waar je dan vandaan komt.
Ja.
Ja. Nou, Esther, je hebt een hele gemixte achtergrond qua werkervaring met altijd een maatschappelijke inslag. En bij Mixblik komt deze maatschappelijke missie samen met smaak. En daarom ben ik heel benieuwd wat smaak voor jou persoonlijk betekent.
Ja, ik heb altijd heel erg van eten gehouden. Ik vind het ook heel leuk om zelf te koken. Ik vind het vooral leuk om met mensen te eten, maar ik vind het al helemaal niet leuk om te eten als ik het eigenlijk niet lekker vind. Dus eten is voor mij altijd, heeft altijd heel centraal gestaan. Vroeger al was dat het moment om met het hele gezin gewoon bij elkaar te zitten. Ik denk dat wel veel Nederlanders dat denk ik wel een beetje herkennen. Ook in het studentenhuis, in mijn studententijd, was dat echt het moment om echt met z'n allen... Ik woon in een heel groot studentenhuis met 12 vrouwen.
Oh.
Dat was echt het moment om met z'n allen bij elkaar te eten in de keuken. Dus wat dat betreft heb ik ook heel wat afgekookt. En deze vrouwen zijn vooral heel goed in koken. Mm. En in Rotterdam is natuurlijk sowieso een stad met heel veel culturen. Dus het leuke is aan Rotterdam is dat je overal heel erg veel verschillende eettentjes hebt. En dat kleurt ook een beetje je samenleving of zo. En dat is, dus ik vind dat ook heel mooi om daarmee te werken. Het is ook belangrijk om gezond te zijn.
Mm-hmm.
Je kan ook bijdragen aan een beter ecosysteem. Dus dat is het stukje mens, gezondheid en de maatschappij. Komt er eigenlijk allemaal in eten terug.
En wanneer is dat, dat stukje smaak in jouw werkgebied eigenlijk geslopen?
Wel echt pas met de start van Mixblik.
Ja.
En dat kwam dus omdat we dus gingen kijken van... We werken met een doelgroep die laaggeletterd is. Dus dat betekent dat ze in hun eigen land ook weinig kans op onderwijs hebben gehad. En als je dan moet vluchten en je komt in Nederland en je spreekt... of kan ook moeilijk in je eigen taal lezen en schrijven... en je hebt geen opleidingsdiploma's die relevant zijn... onze maatschappij is het zo moeilijk om hier mee te komen.
Ja.
En vooral voor die vrouwen wilden we echt een verschil gaan maken. En hoe doe je dat nou? Dat is om gewoon te starten met iets waar je goed in bent. En waarin je leert om weer bij elkaar te komen... en wat zinvol is eigenlijk. Ja. Dat is eten. Dat is koken, ook voor deze vrouwen. Ze hebben je altijd vaak voor grootgezinnen gekookt. Iedereen moet altijd eten. Ook als je leven op het spel staat, als het ware, moet er gekookt en gegeten worden.
Ja.
En vanuit die basis, wat je kent en wat je kan, kun je veel makkelijker leren. Want dan doe je iets waar je al op kan vertrouwen.
Ja.
En dat is het begin geweest, ook echt van Mixblik.
Oh, zo mooi. Ja, het verbindt natuurlijk, want iedereen inderdaad moet eten.
Ja.
Dus dat is een begrip wat iedereen ongeacht taal begrijpt.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, je hebt een heel indrukwekkende loopbaan, vind ik persoonlijk. Ik struikel over mijn woorden. Waaronder onder andere vluchtelingenwerk, New Dutch Connections en Amnesty International onderdeel van zijn geweest. Hoe is jouw motivatie om je in te zetten voor maatschappelijk werk ontwikkeld?
Ja, goeie vraag. Ik heb echt altijd, al van kinds af aan, was ik denk altijd heel geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Het klinkt misschien een beetje gek, niet omdat er dus bij ons in het gezin erge dingen gebeurden, maar omdat ik wel heel erg bewust was van, ik ben eigenlijk opgegroeid in een hele veilige basis met een zus en twee broertjes nog en ouders die allebei blij waren en middenstand.
En waar was dat?
In Zutphen.
In Zutphen.
En daar was ik me wel heel bewust van de kansen die wij allemaal kregen. En dat heel veel anderen die kansen eigenlijk per definitie niet zomaar hebben.
Mm-hmm.
Dus wij werden altijd aangemoedigd om, vond ik iets raar en iets leuks en iets interessants, om het vooral te onderzoeken. En je erin te onderscheiden. En als je er geen interesse in had, dan hoeft het ook vooral niet. Want dan was er wel iemand anders die dat kon.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is eigenlijk echt een luxe.
Yeah.
Om zo je te ontwikkelen en zo je te bewegen. Daar was ik me van hele jonge leeftijd al heel erg bewust van. En ik denk dat dat het heel erg is geweest. Ik dacht, oh, zoals ik dat krijg in mijn leven, zou je echt aan ieder ander eigenlijk gunnen. Dus, ik was wel heel jong. Ik zei, ik wilde eerst kinderrechter worden. Omdat ik dacht van ja, voor die kinderen die dus niet die kans hebben of een hele moeilijke thuissituatie hebben, waardoor je niet die vrijheid hebt of niet een veilige basis hebt om te experimenteren. Nou, dan wil ik zo'n ander kind dat gunnen. Dus dan dacht ik aan kinderrechter. Ik had ook geen idee wat het beroep precies dan zou inhouden, maar dat had ik dan bedacht. Toen uiteindelijk dacht ik, nee, ik wil een oorlogsverslaggever worden of juist helpen in oorlogssituaties. Dus meer die richting op. Ik heb altijd het heel belangrijk gevonden om altijd mijn mening te kunnen expresseren. Ik weet wel dat ik op de basisschool altijd zei van, ik heb toch vrijheid van meningsuiting? Heel irritant. Oh, ik denk dat het misschien wel heel irritant was voor docenten. Maar dat vond ik dus toen al heel belangrijk.
Ja.
En ook heel erg als een ander dat niet had. Ja. Dus dat, ja, hoe dat dan precies is gekomen weet ik niet. Maar het heeft er wel altijd in gezeten, ja.
En uiteindelijk ben je journalistiek
gaan studeren. Journalistiek gaan studeren. En ook altijd met de notie richting mensenrechten. En ook wel richting heel erg milieu. Mm-hmm. Dus die twee eigenlijk zijn een beetje rode draad door mijn leven. En vanuit daaruit ook gespecialiseerd. En uiteindelijk doorgestudeerd in conflict studies. Dus echt toch dieper de materie van gewelddadige conflicten. En ik heb ook altijd de culturele diversiteit altijd heel interessant gevonden. Dus dat zit er ook wel in. Ik had interesse gehad in de andere cultuur.
Ja.
En is dat?
In november 2018 is Mixblik opgestart, samen met jouw compagnon Iris van Beers. Kun je ons meenemen naar de plek waar het idee voor Mixblik ontstaan is?
Oeh, dat is denk ik gewoon in de huiskamer vooral bij mij geweest. Niet alleen met Iris, maar ook vooral met migranten die het zelf heel moeilijk hebben gehad. Ja. Die dus inderdaad zeiden van ja, we weten gewoon eigenlijk niet waar we moeten beginnen. En we krijgen wel inburgering, maar vooral als dat stopt, dan val je in een soort zwart gat.
Ja.
En hoe moet je dan weer aan de bak? En hoe moet je dan in beweging komen? Hoe kom je dan in contact? En hoe zorg je er dan voor dat de taal die je dan een beetje geleerd hebt niet verdwijnt?
Ja.
Als je eigenlijk moeilijk vindt of niet durft om contact te maken. Dus, en zo zijn we gewoon langzaam in mijn huiskamer kwamen we wel eens bij elkaar. Zijn we eigenlijk dus hebben we bedacht, we moeten iets doen voor die doelgroep specifiek. Omdat hoogopgeleide vluchtelingen, die spreken vaak al Engels. Die zijn heel digitaal vaardig. Die hebben geleerd om op school al met computers te werken. Die komen er wel. Ja. Die weten hoe je moet netwerken. Die weten waar je moet aankloppen. Die weten dat je soms even moet doordouwen om ergens binnen te komen. En dat is dus, als je echt laag opgeleid bent, is dat niet. Weet je het niet. En dat maakt je ook heel angstig.
Ja.
En het maakt, dat voorkomt ook dat je iets gaat proberen wat je niet kent. Dus dat is waarom deze doelgroep zo kwetsbaar is eigenlijk.
Ja.
En ook onzichtbaar vaak.
Ja.
Dus zo zijn we echt gestart, heel stapje bij stapje. Toen hebben we bedacht, nou, om eens wat beter kennis te maken met niet alleen met degene met wie we dat bedacht hadden in de huiskamer, maar ook met andere vrouwen die zij dan kenden,
ja,
via, zijn we heel klein gestart. Hadden op een gegeven moment toch wel een klein lokaaltje ergens gehuurd met gewoon maar wat creatieve activiteiten.
Mm-hmm.
Echt ter kennismaking. Om gewoon ja, elke week gewoon eens gezellig samen te zijn en een beetje aan taal door te doen. De taal een beetje te leren om uiteindelijk inderdaad erachter te komen van ja, wat kunnen jullie nou allemaal goed en wat geeft je vertrouwen om vanuit welke basis nou eigenlijk te leren.
Ja.
En dat was direct duidelijk, dat was koken. Ze wilden allemaal gaan koken. Koken en samen eten.
Oh.
Dus dat is toen.
En hoe kwam jij zelf in aanraking met, hoe heb jij die mensen ontmoet?
Ja, dus wel inderdaad vanuit werk. Ik werk dus inderdaad, zoals je hebt opgenoemd, al heel lang in het werkveld. Bij al die verschillende organisaties eigenlijk heb ik eigenlijk dus altijd met vluchtelingen gewerkt. Ook heel divers, dus soms ook met alleenstaande minderjarige kinderen. Dus dat zijn vluchtelingen onder de 18 zonder hun ouders.
Ja.
Met vluchtelingen die heel lang geen verblijfspapieren kregen of niet hebben gehad. Dus ongedocumenteerde. Dus dan bouw je ook wel zo'n netwerk op van allemaal mensen die je her en der kent. Maar ook natuurlijk in heel veel andere organisaties die je kent, waarmee je hebt samengewerkt.
Ja.
Dus van daaruit.
Oh. En nou, Mixblik wordt gerund door vrouwen met een migratieachtergrond, zoals je net al benoemde. Of een vluchtverleden, of een combinatie daarvan. Waarom is er voor gekozen om jullie met Mixblik exclusief te richten op vrouwen?
Ja, omdat er dus vanuit de gemeente wordt er heel veel aandacht besteed aan de mannen. En echt bijna niet aan de vrouwen.
Huh?
En dat is inmiddels een beetje aan het draaien, merken het laatste jaar.
Ja, want hoe komt dat?
Nou, omdat vaak zijn de mannen degene die als eerste vluchten. Dus die komen hier als eerste. Dus die hebben al een beetje een voorsprong op het leren van de taal. Maar zij krijgen dus ook op het moment dat ze binnenkomen de betaalpas, waar de uitkering en de toeslagen en zo opkomen. En op het moment dat die vrouw komt, dan krijgen ze niet dat nog een keer dubbel. Dan gaan ze gewoon inwonen bij de man.
Ja.
En is ook heel afhankelijk van zijn netwerk die al is opgezet. En vanuit de gemeente is gewoon gedacht, oké, als er één iemand snel aan het werk kan, is die uit de bijstand, heb je als gemeente gewoon een winsituatie.
Ja.
Dus laten we ons gewoon focussen op degene die het makkelijkste is om uit de bijstand te halen, zo snel als mogelijk te helpen en zo goed als mogelijk. En dan is het voor ons gedaan.
Ja.
En daarmee ontstaat dus een situatie dat dus die vrouwen vaak dus in hele grote eenzaamheid terechtkomen en niet een eigen netwerk opbouwen, niet zelf beschikken over een pinpas of betaalmethodes.
Het is een beetje geïsoleerd dan.
Heel geïsoleerd, ja. Dus dat, en daarom dachten we, oké, daar willen we ons op richten. En tegelijkertijd is het ook zo, vaak is het juist in die landen waar ze vandaan komen, vaak de vrouw geweest die hele gezin op de benen heeft weten te houden. Omdat ze gewoon in gruwelijke omstandigheden vaak nog jarenlang daar gewoond hebben.
Ja.
En op welke manier dan ook, elke avond of ochtend een keer een maaltijd moesten produceren.
Ja.
Dus die hebben vaak altijd heel hard gewerkt. En
dan val je ook echt in een gat als je dan.
Je valt in een heel groot gat. En dat, ja. Dus dat is de reden waarom we daar echt voor gekozen hebben.
Ja. En achter elk werelds gerecht zit één of meerdere gezichten. En ik kan me er alles bij voorstellen hoe trots de kokkinnen zullen zijn als hun eigen blik op de markt komt. Ik zie hier al heel veel moois op tafel staan. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg van wat jullie voor hen betekenen. Op welke manier hebben jullie impact op de levens van deze dames?
Ja, ik vind dat een beetje gek om daar zelf iets over te zeggen.
Ja, dat snap ik.
Maar het is ook niet iets waar je elke dag bij stilstaat. Maar als je erbij stilstaat, dan realiseer je ineens wel, oh wauw, dit is inderdaad toch wel dat toch echt heel erg, eigenlijk heel veel impact heeft op de gezinnen. En soms zit het in kleine dingen en soms zit het echt in levensveranderende dingen. Dus de vrouwen die bij ons binnenkomen, durf je eerst soms niet eens aan te kijken. Voor hun is dat een hele grote stap om hier te komen.
Mm-hmm.
En om gewoon weer onder de mensen te komen. En onder de mensen te komen die hetzelfde zijn als zij. Waardoor je eigenlijk weer vrij voelt om mee te doen, om te gaan praten, om te kletsen. Maar om te voelen dat je, het is echt een werkplaats hier. Dus het is niet een gezellig theeuurtje, hebben ze gewoon het gevoel dat ze echt ergens bij horen en ook belangrijk zijn.
Ja, dus je kunt bijdragen.
Dat is een heel groot, dat is heel belangrijk.
Ja.
Dus een van onze vrouwen zegt wel eens van, zelfs als ik ziek ben, moet ik me afmelden. En ze zegt, op het moment dat ik me dan ga afmelden, voel ik me eventjes helemaal blij, omdat ik dan weet, ik word gemist.
Oh.
Ja, het is echt bizar. En dat kun je zelf dus niet bedenken, dat je zoveel dan voor iemand betekent.
Ja.
En dat noem ik dan even de kleine dingen. Maar de grote veranderingen zijn dus als je echt iemand uit de bijstand kan helpen. En dat is echt bizar wat dat met iemand doet. Dus als iemand zijn eigen geld gaat verdienen en thuis komt en zegt, ik heb eindelijk ook weer iets anders aan mijn kinderen te vertellen dan dat ik de hele dag thuis maar een beetje heb gezeten en weer dezelfde boodschap heb gedaan en gekookt.
Ja.
Ja, dan maak ik echt verschil.
Ja.
Zijn ze
ook echt een rolmodel?
Ja. Echt een rolmodel en ook echt weer de verhoudingen terug van de moeder zijn over de kinderen. Ja, dat is gewoon waanzinnig.
Ja.
Dus dat is wel.
Ja, en ik denk dat het op dit moment in de tijd zeer overduidelijk is dat er veel plekken op de wereld zijn waar het niet veilig is.
Nou.
Mensen moeten vluchten om in veiligheid te komen, maar eenmaal in een nieuw land komen daar heel veel uitdagingen bij. Ja, ik vind de term vluchteling reduceert de mensen erachter een beetje tot een statische term. Je moet vluchten, je bent niet een vluchteling. Maar ja, ik denk dat er daardoor wel vaak onvoldoende begrip of tolerantie is. Omdat ook veel mensen, waaronder ik zelf, er heel erg weinig over weten of weinig of niet weten dat iemand een vluchtverleden heeft. Misblik wordt gerund door vrouwen die het hebben moeten doorstaan. Kun je een beeld schetsen van wat de uitdagingen voor hen zijn? Ja, stel je komt in Nederland. Wat is dan? Je kunt niet zomaar meteen aan de slag ergens, neem ik aan.
Nee, dus je moet eerst dus je verblijfsvergunning krijgen. En dat is vaak een hele stressvolle periode die uit alleen maar onzekerheid bestaat. Ze komen inderdaad vaak uit plekken waarin je juist de overheid niet vertrouwt. Mm-hmm. En dan kom je dus in Nederland waarin je eigenlijk de overheid moet gaan vertrouwen om alles zo goed als mogelijk te vertellen in een hele strakke tijdslijn. Mm-hmm. En juist als je bent gevlucht ben je heel warrig en in stress kun je heel moeilijk dat soort feiten achter elkaar terug reproduceren.
Ja, dat snap ik.
En dat vraagt ook heel veel van je. En dan daar herbeleven ze vaak heel veel trauma's die ze hebben meegemaakt. Dus die eerste periode is super zwaar voor ze om hier te landen. En wat het ook niet makkelijk maakt is dat je enerzijds misschien wel in veiligheid bent. Mm-hmm. Dat is ook het moment dat je kan bedenken, joh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Maar je hebt vaak nog familie die in onveilige situaties zitten. Ja. Waarbij het soms ook, nou ja, je hebt geluk als je ze wel dagelijks kan bereiken om te weten hoe het gaat. Vaak is dat juist niet aan de hand en dan weet je het nooit. Dus het is een soort dubbele onzekerheid. En ook dus onzeker of je eigenlijk wel recht hebt om te blijven in Europa. Dus dat is een hele pittige periode. En je ziet vaak wel op het moment dat er een uitslag is, dat er heel veel verlichting komt. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk tot die tijd ook echt heel slecht functioneren. Mm. Niet slapen, slecht eten, niet in staat zijn om contact te maken, om grapjes te maken. Gewoon helemaal ingekeerd. Dus dat is heftig. Maar goed, je bent wel in veiligheid. Je hebt onderdak en eten en drinken, dus dat is heel mooi. En op het moment dus dat je een verblijfstatus krijgt, dan is het eigenlijk wachten totdat je in aanmerking komt op een huis. Dat je ergens in een gemeente gevestigd wordt. En vaak als dat zo ver is, dan is eigenlijk het moment van nu ga ik mijn nieuwe leven opbouwen. Ja. En dan komt er weer opnieuw heel veel op je af.
Dus die eerste periode dat je eigenlijk tot dat punt dat je je nieuwe leven op kan bouwen, hoe lang kan dat duren?
Heel verschillend. Gemiddeld is het 2 jaar als het snel gaat.
Oh, wow.
Dus dan ben je een vluchteling uit Syrië of uit Eritrea bijvoorbeeld. Die krijgen heel snel verblijfstatus. Omdat als je kan aantonen dat je een Eritreër bent of dat je een Syriër bent, dan is het eigenlijk navenant van, nou ja, daar is heel veel oorlog.
Yeah.
Je krijgt verblijfsvergunning.
Maar dan toch 2 jaar. Ja. Dus dan staat je leven echt 2 jaar gewoon op pauze.
Ja.
Ja.
Ja. Maar als je bijvoorbeeld uit een ander land komt waar het ook heel onveilig is, Afghanistan, noem maar wat. Mm-hmm. Dan kan het soms wel 7, 8, 9, 10 jaar duren. Of misschien krijg je geen verblijfsvergunning en moet je terug.
Oh.
Dus dat is heel heftig. Ja. En zo zijn er heel veel landen van die eigenlijk nog steeds onveilig zijn, maar wij die niet gemarkeerd hebben als een oorlogssituatie.
Ja.
En dan is het heel moeilijk om je gevecht, zeg maar, aan te gaan in Nederland om aan te tonen van, ja, maar ik heb recht op het verkrijgen van asiel.
Want tot die tijd, als je verblijfsvergunning krijgt, dan mag je dus niet, ja, eigenlijk niet helemaal meedoen, toch?
Nee, je mag niet werken. Niet naar school. Nee. Nee, klopt. Dus dat is pas als je echt een verblijfsvergunning hebt, dan mag je beginnen.
Ja.
Moet je ook beginnen.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dan en hoe komen de dames dan bij jullie terecht vanaf dat punt van, hey, mijn nieuwe leven mag beginnen?
Dan gaan ze eerst starten met inburgering.
Mm-hmm.
En op zich is dat heel prettig. Want dan komen ze lekker in de klas met allemaal mensen die hetzelfde als zij hebben doorgemaakt. En wordt ingedeeld op een taalniveau. En dat zijn vaak hele warme, een warm bad waar je dan in terecht komt eigenlijk. En dat duurt vaak gemiddeld 3 jaar. Mm-hmm. En dan moet je de Nederlandse taal en onze cultuur behoorlijk geleerd hebben. Ja. En daarna moet je het zelf doen. Dus als je klaar bent met inburgering, dan moet je zelf aan de slag.
En inburgering is hoeveel?
Ja, gemiddeld 3 jaar.
3 jaar, ja. Oké.
Dus dan krijg je echt die taallessen. En dat is het moment waar wij eigenlijk op inspringen.
Ja.
Want dus voor de hoogopgeleide mensen, die leren best wel snel in 3 jaar. Als je heel intensief les krijgt, leren die best wel heel goed Nederlands. Mm-hmm. De mensen die dan nog een beetje jong zijn, die kunnen dan heel prima bijvoorbeeld een opleiding volgen in het Nederlands. Dus dat is allemaal heel mooi. Dan kom je ook direct in een Nederlandse omgeving en netwerk terecht. Ja. En dan nog een Nederlands papiertje erachterna. Nou, dan kom je er echt wel. Maar als je dus al laaggeletterd naar Nederland komt en je moet hier dus de taal leren, is dat heel moeilijk om dan eigenlijk Nederlands taal te leren, omdat je dus ook in je eigen taal niet hebt geleerd om te leren.
Ja.
En als het dan dus stopt, die inburgering, ja, dan komen zij dus niet mee in de maatschappij. Want dan, ze weten gewoon niet hoe ze die taal buiten de taalklas moeten gebruiken. Want in zo'n taalklas, je praat iedereen wel Jip en Janneke taal en heel voorzichtig, en de docenten ook. Mm-hmm. Maar ze vinden het doodeng om dat op straat te spreken. Ze weten soms niet eens hoe de OV werkt en hoe je borden moet lezen, of hoe, ja, wie van A naar B moet komen. Of, nou ja, dus dan is er een angst. Stel voor, ik stap in de metro en ik kom ergens verkeerd uit, dan durf ik dus niemand om hulp te vragen.
Oh ja.
Dus dan stap ik maar niet in de metro, want als het fout gaat, weet ik niet wat ik moet doen. Ja. Dus dat, en dan blijf je dus binnen.
Ja.
En dan doe je dus eigenlijk niet meer mee. En op het moment dat je inburgering hebt, dan heb je nog een stok achter de deur om 3-4 dagen per week naar buiten te gaan, onder de mensen te komen om te leren.
Ja.
Maar dat houdt dan dus op. En dat is eigenlijk heel zorgelijk, want dan komt iemand echt stil te zitten, wordt vaak heel depressief. Ga je nog meer twijfelen aan jezelf.
Ja.
Krijgen ze over het algemeen nog meer nachtmerries. Denken ze nog meer aan de familie die ergens zit.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet een. Dat is voor niemand goed.
Nee.
Ook niet als je als Nederlander alle dagen in huis blijft zitten en eigenlijk geen netwerk hebt om op terug te vallen.
Ja, dus eigenlijk is dit ook wel een plek om een soort van dat zelfvertrouwen een beetje terug te winnen. Of
ja, zeker.
Überhaupt het vertrouwen.
Ja, echt weer geactiveerd worden.
Ja.
Ja, echt in de letterlijke zin, maar dus ook inderdaad in de, dus inderdaad letterlijk naar buiten gaan en weer 3 dagen per week komen ze hier. Weer 3 dagen per week actief bezig zijn. En vanuit daar, ja, praten, leren, iets doen waar je goed in bent. Dan leer je daarna altijd makkelijker.
Ja. En werken jullie met bepaalde instanties samen om de juiste dames hier een plekje te geven?
Ja, we werken ook wel heel nauw samen met de gemeente in mm-hmm. Rotterdam. En dus met andere welzijnsorganisaties in de stad. En dus ook wel taalscholen.
Ja.
Ja.
Oh. En nou ja, Mixblik biedt dus een veilige plek voor de nieuwe ondernemende Rotterdamse vrouwen om te werken en zich te ontwikkelen in Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook heel veel van hen leren en zij ook van elkaar. Hoe worden jullie geïnspireerd door de vrouwen van Mixblik?
Heel erg. Ja, en daar doe je het ook voor. Ja, we leren echt elke dag van hen. Ze zijn super creatief. Eigenlijk heel geniaal. Als wij denken dat iets niet kan, dan hebben ze altijd al een oplossing bedacht.
Ja.
En het komt gewoon omdat zij altijd van niets iets hebben moeten maken.
Ja.
En altijd gewoon maar hebben moeten doen. En wij hebben altijd de luxe dat vaak al iets voorhanden is. Dus als je dan ergens tegenaan loopt en je denkt, oh nee, nu snap ik het niet meer, hier hebben we hulp voor nodig, dan, ja, dat hebben zij natuurlijk die luxe nooit gehad.
Nee.
Dus ze zijn, ja, heel geniaal eigenlijk.
Ja.
Dus ze hebben heel veel kennis van gewoon basale dingen.
Hmm.
Dus bijvoorbeeld over heel gezond eten, weet ze heel veel van. Ze weten heel veel van alle kruiden, welke medicinale invloeden die hebben. Wat je moet doen als je misselijk bent. Wat je moet doen als je koorts hebt. Wat je moet drinken als je heel veel slijm hebt. Dat zit er nog heel erg in.
Ja, oh, wat cool.
Dus dat is enerzijds is dat heel mooi. En anderzijds zie je dat zij vaak altijd overleefd hebben op het zijn van een gemeenschap. Dus dat betekent dat ze altijd heel veel voor elkaar zorgen. Dus het is nooit, ik kook voor mezelf en dat is het. Je bent altijd, je gemeenschap moet goed hebben.
Ja.
Dus de kinderen van de buurvrouw en de achterbuurvrouw en verder uit het dorp. Die moet het allemaal goed hebben, want daar bouw je eigenlijk op.
Ja.
Dus ja.
Dat is heel anders dan hoe wij het in Nederland zijn ingesteld.
Ja.
Daar kunnen we met z'n allen heel wat van leren, inderdaad.
Ja, dus dat is echt zo. Dus dat is toch heel anders hoe zij ook vertrouwen hebben in elkaar. Met elkaar omgaan. Als er iemand ziek is, gaan ze met z'n allen naar die vrouw toe. Allemaal eten brengen, zodat er gewoon voorraad is van eten.
Ja.
Ja, dat is heel anders.
Zo mooi om te horen.
Ja. Ja.
Ja. Ingeblikt voedsel. Ze zien er echt fantastisch uit, de blikken. Maar op een bepaald moment, een tijd terug, is blik minder cool geworden.
Ja.
Het heeft toch een soort van stigma wat er aan hangt. Dat het minder gezond zou zijn. Ja. Terwijl het zonder toevoeging van conserveermiddelen een aantal jaren gewoon goed blijft. Buiten de koelkast.
Ja.
Dus ook nog energiebesparend. Het is licht gewicht. Het blik is 100% te recyclen. Ja, en zoals ik al zei, daarnaast zijn deze blikken super kleurrijk. Hoe ervaren jullie dat de blikken worden ontvangen?
Ja dat is een hele goede vraag. Inderdaad, ik denk onze generatie, de wat jongeren onder de 40, onder de 45 denk ik, die denken echt aan blik direct bij voedsel eten uit de oorlog.
Knakworst.
Ja, knakworst.
Smak.
Smak en gewoon inderdaad in de slechte tijden heb je altijd in de kelder alles met blikken staan.
Voor de apocalypse.
Maar de oudere doelgroep, zeker de 60-plussers, die hebben heel veel kennis van blik. En die weten dat het allemaal niet zo is.
Mm-hmm.
Die hebben vaak zelf ook nog heel veel gewekt. En wekken is dus hetzelfde als eigenlijk eten uit blik.
Ja, het inmaken.
Het inmaken. Dus die kennen dit heel goed en die zijn er helemaal niet angstig voor.
Mm-hmm.
En het is inderdaad zo, er zitten geen conserveringsmiddelen in. Het is een heel ouderwets, super simpel systeem.
Ja.
Het is namelijk, wat we doen, is eigenlijk braad je alle loken aan. Dus knoflooken, uien, je sauteert als het ware. Je kruiden, die meng je. Als je bouillon gebruikt, dan trek je je bouillon uit groentes. In ons geval dan alleen groentes. Maar in principe gaan alle groentes en bijvoorbeeld kikkererwten of gedroogde linzen, peulvruchten gaan allemaal droog in het blik.
Ja.
En daar komt de bouillon of dus hetgeen wat je gesauteerd hebt, komt er overheen.
Oh ja.
Sluit je het luchtdicht af en dan...
Oh, dat gaat gewoon garen in het blik.
Het is een eigen stoofpannetje.
Ja. Wat vet.
Ja, het is precies als je een stoofmaaltijd maakt, dan doe je ook in de pan even alles aanbraden.
Ja.
Alles op smaak brengen. En je doet het voor uren in de oven. En dan is het klaar. En dan is het lekker, want dan komen al die smaken worden heel goed in elkaar opgenomen. Dat is echt exact hetzelfde blik.
Ja.
Dus op het moment dat we het luchtdicht afsluiten, dan gaat het in een grote machine. Dat heet bij ons de autoclaaf. Dat is eigenlijk niks anders dan een hele luxe grote snelkookpan.
Mm-hmm.
En dat wordt tot boven de 100 graden verhit. En dan worden dus alle bacteriën van binnen gedood.
En de sporen ook, denk ik.
En de sporen.
Ja.
En omdat er dan dus geen zuurstof meer bij komt, is er geen kans meer op het ontwikkelen van iets nieuws. En is het dus houdbaar. Dus dat is het.
Ja.
Dus het is heel simpel. En dat weten de oudere generatie weet dat en de jongere generatie nog niet.
Die moeten dat was opnieuw leren. Dat was ook in de tijd dat bijvoorbeeld de supermarkt nog helemaal niet open was op zondag. Dus als je dan niks in huis had, dan kon je in ieder geval nog naar je voorraadkast.
Ja, zeker.
Ja, ja, nu bestel je Flix, maar... Ja, ik vind het inderdaad... Ik zie het ook wel om ons heen wat meer. Dat blik inderdaad steeds hipper wordt.
Ja.
En dat het inderdaad ook mede door coole etiketering... dat het weer een beetje hot wordt.
Ja, nee, zeker zo.
Ja, en ik las ergens iets over... dat er op het etiket ook het verhaal van de dame staat. Ja. Of de dromen die zij hebben... Daar ben ik benieuwd waar dat staat. Want ik vraag altijd regelmatig of er nog dromen zijn voor de toekomst. Maar het staat dus gewoon op het blik.
Nou, op het blik, op de QR-code.
Op de QR-code.
Ja. Dus het is inderdaad wel, je kan niet eindeloos veel communiceren op het blik.
Nee, je hebt maar zoveel als je ruimte.
Je hebt maar zoveel ruimte. Maar als je inderdaad naar de pagina gaat, dan kom je op de specifieke pagina van het product... En dan staan er eerst waarschijnlijk receptopties.
Ik had net de muffin. Dat was de Senegalese pindastoof met wortel en aardappel. En ik heb nu in mijn handen de cachupa. Kaapverdiaanse maisbonenstoofschotel. En er staat ook altijd bij wat er lekker bij is om te combineren. Dat vind ik wel leuk. Oh ja, nou hier zie ik wel een gezichtje. En zelfs een playlist. Dat vond ik heel leuk. Ja. Dat had ik inderdaad van tevoren al gezien. En dat geeft gewoon veel feeling met een soort van de afkomst van het gerecht en de gezichten erachter. Ja, echt heel cool. Even kijken of ik... de kokkinnen. In dit geval Sonja en Diva.
Ja.
Ja, wel echt mooi om te zien. Ik ga thuis de playlist nog eens luisteren.
Ah, heel goed. Ja, dat is heel leuk.
Ja. Ja, ik zag dus allemaal lekkere gerechten langskomen. Ze staan hier ook allemaal op tafel. Zoals die Kaapverdische cachupa of de Vietnamese curry chai. Nou, dat is vast een ongelooflijke, onmogelijke vraag die ik nu ga stellen. Juist omdat er achter elk blik een gezicht zit. Maar heb je stiekem een favoriet? En dan heb ik het puur over de gerechten natuurlijk.
Ja. Nou, het grappige is dat het dus heel erg wisselt. Ik heb echt in periodes dat ik heel veel... Toen de cachupa nieuw werd ontwikkeld, hebben we echt eindeloos veel cachupa gegeten. Ik vind cachupa echt fantastisch.
Yeah.
En echt nog steeds. Ik was zo verrast toen ik dat voor de eerste keer al dacht. Ik echt, wauw, wat is dit? En die bite van die mais is echt waanzinnig. En het is een soort hele andere smaak van een bonensoep dan dat ik
gewend ben.
Dus ik vond het helemaal geweldig. Maar dan heb je dat weer zo vaak gegeten en dan...
Wil je even
is het nog steeds geweldig, maar dan... Ja, en toen kwam onze Dong, onze Vietnamese dame met haar kokossoep. En dat is ook weer een andere kokossoep dan dat ik gewend was. Wij zijn... Vietnam is toch heel anders dan de kokossoepen die wij hier vaak eten. Mm-hmm. Dus toen heb ik die weer een tijd al lang gegeten. Dus dat, ja, het gaat heel erg heen en weer. Ik vind linzenstoof wel echt... voor altijd lekker. Zowel als brood als gewoon naast je maaltijd. Of daar kan ik echt geen genoeg van krijgen. Ja. Dus dat eet ik denk ik wel bijna elke dag nog steeds.
En ik zie hier ook kleine blikjes.
Ja, klopt.
Ja, hummus.
Ja,
dat zijn dan eenpersoons potjes?
Of
zijn er meer bijgerechten?
Ja, wordt verschillend gegeten, grappig genoeg. Het wordt ook wel gewoon gegeten voor spread op brood. Of bij de borrel. Ik weet ook mensen die inderdaad voor één persoon zo'n kleine linzenstoof kopen. En dan heb je zo'n soort éénpersoonsmaaltijd. Dus ja, het wordt heel divers gebruikt eigenlijk, die kleine blikken.
Nee, je kan niet kiezen.
Nee, ik kan echt niet.
Ligt ook aan het seizoen, denk ik.
Ik vind pinda namelijk ook echt super lekker, de maffé. Ja, het ligt heel erg aan het seizoen. Ja, ik weet wel, toen ik zwanger was, heb ik heel veel cachupa gegeten.
Zwangerschapscravings. Ja. Ja, die cachupa is dus maisbonen stoofschotel.
Ja.
En hoewel de recepten van over de hele wereld komen, ik vind dat echt rijkdom. Het zijn echt wel gerechten die je misschien anders niet zo snel kennis mee zou maken. Komen de ingrediënten van dichtbij?
Ja.
Een heel mooi contrast. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus wij wilden inderdaad wel goed doen voor ons vrouwen, maar dus ook een beetje voor de wereld. Dus aan de duurzaamheid. Dus daarvoor hebben we bedacht dat we zoveel als mogelijk met lokale en biologische ingrediënten willen werken. Mm-hmm. En dat is in het begin bij het ontwikkelen van een nieuw product is dat altijd wat anders. Dus dan wordt er eerst, bij die curry chai werd er nog een paarse wortel in gedaan, want dat is in Vietnam is dat de wortel. En alle Vietnamese ingrediënten. En dan gaan we langzaam kijken naar... stel voor, wat gebeurt er als we dan gewoon Hollandse wortel van de boer hier om de hoek gebruiken?
Yeah.
En gewoon de Hollandse aardappel in plaats van... ook een paarse aardappel was het daar, grappig genoeg. Dus op die manier brengen we dan toch wel weer echte lokale ingrediënten terug. Maar zoals kokos, ja, dat groeit hier gewoon niet.
Ja.
Dus dat halen we dan wel biologisch. En dan zoeken we wel zo dichtbij als mogelijke locatie. Mm-hmm. Maar dan zit je alsnog met de import eigenlijk.
Ja.
Maar we sturen er wel heel erg op aan. Om echt, echt zoveel als mogelijk lokale ingrediënten te gebruiken.
Ja.
Ja.
Nou, ik zit even te denken. Was er nog iets anders? Nou, wat zijn jullie dromen voor de toekomst van Mixblik?
Ja, nog heel veel meer lekker eten maken natuurlijk. Heel veel vrouwen helpen. Onze dromen zijn eigenlijk niet per se om de allergrootste blikfabriek van Nederland te worden. Mm-hmm. Maar wel om een stabiele organisatie te worden. Dus wat we daarmee bedoelen is dat we worden nu ook nog heel veel gesubsidieerd door fondsen bijvoorbeeld. En 50% uit eigen inkomsten. Is dat we eigenlijk gewoon helemaal zonder fondsen kunnen. Om gewoon altijd te kunnen blijven bestaan.
Ja.
Dus dat betekent dat de winst teruggaat in het bedrijf om altijd vrouwen te helpen.
Ja.
En vrouwen die opleidingsplekken te geven. Dus dat willen we altijd blijven doen. Maar we hebben ook best wel wat vrouwen in dienst genomen nu. Die bijvoorbeeld zorgen voor een stabiele productie. Want dat moet. Je kan niet mensen die in opleiding zijn pushen van jongens, we moeten vandaag wel 400 van die blikken maken. Want volgende week moet die grote. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Maar het toffe is juist dus dat we dus werkplekken kunnen creëren voor onze eigen doelgroep.
Yeah.
En dat vinden we belangrijk om dat ook te blijven doen. En om daarin ook een goede werkgever eigenlijk te zijn. Om gewoon ook te zorgen dat zij ook binnen het bedrijf kunnen groeien. Dus dat betekent dat je nog wel echt wel een stukje groter moet worden.
Mm-hmm.
Dus we zitten te denken dat we ongeveer uiteindelijk naar 1 miljoen blikken per jaar dan moet gaan.
Ja. Want wat maken jullie nu op dit moment?
Richting de 65.000 blikken dit jaar.
Oh, dat is ook wel flink.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. En het moet volgend jaar is wel het idee dat we dat echt zeker willen verdubbelen.
Ja.
En dan langzaam zouden
we. En dat doen jullie dan door middel van meer vrouwen in dienst te hebben? Of?
Ja, dus het is bij ons. Dus je kan natuurlijk bedenken, ga je machinaal of meer handen aan het werk zetten. Maar ons is dus altijd meer handen aan het werk zetten.
Ja, tuurlijk.
En wel aan het werk zetten tot het niveau dat het voor hun ook draagbaar is. En zo.
Ja.
Dus 1 miljoen blikken etiketteren in een jaar is echt afschuwelijk.
Ja.
Dat vindt niemand leuk. Dan moet je heel geconcentreerd, super nauw dat etiketje plakken.
Ja.
Dus daar wel een etiketteermachine voor.
Ja, precies.
Nu een simpele. Maar dus dat soort dingen. Maar wat ze heel leuk vinden is het snijden, het koken, het vullen van de blikken. We hebben wel eens met de vulmachine geprobeerd. Maar ze vinden het vullen leuk. Want dat is een moment dat je lekker een beetje samen kan kletsen. Met elkaar. Het is niet zwaar. Gewoon heel gemoedelijk.
Mm-hmm.
Nou, dus dat soort werkzaamheden wat leuk is. Dat hou je er allemaal in.
Ja.
En ja.
Hoe is dat voor hun? Als ze zien dat hun eigen. Ja, het is eigenlijk gewoon hun eigen recept eigenlijk.
Ja, dat is helemaal op de markt gek. Komt. Ja, bijvoorbeeld net zoals vandaag hadden we weer een paar bestellingen in de webshop. Waaronder een hele grote bestelling van de Kari Chai. Volgens mij waren het, wat was het nou? Echt 90 blikken of zo.
Oh, ja.
Eén iemand besteld. 90 blikken in de webshop. Dat is echt helemaal idioot. Nou, die sprong echt een gat in de zo. Kari Chai! 90 blikken!
Wat gaaf.
Ja,
dat is de Vietnamese kokossoep.
Ja,
dan,
klopt.
Ja, eigenlijk ook wel leuk om in kerstpakketten en dergelijke.
Zeker.
Gebeurt
ja.
dat ook?
Ja, ik denk dat dit voor een kerstpakket is.
Ja, ja. Oh, ja. Echt top.
Ja.
Ja, ik ben heel blij dat ik jou gesproken heb. Want ik vind het heel belangrijk dat dit verhaal naar buiten komt. Omdat ik denk dat de gemiddelde Nederlander gewoon te weinig weet over wat iemand moet doorstaan die zijn eigen thuisland moet achterlaten en ergens opnieuw moet beginnen. Ja. En hoe dat traject eigenlijk in zijn werk gaat. En ik vind de Nederlanders, inclusief mezelf, best wel een moppenvolk. Weet je wel, ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Het is koud binnen. Maar we staan eigenlijk er heel erg, ja, niet vaak genoeg bij stil dat het een privilege is om werk te hebben, om in een huis te wonen.
Klopt.
Om überhaupt een werkende ketel te hebben,
ja.
Die weet je wel, dat je een verwarming aan kan zetten. Ook al is dat duur, dat het kan.
Zeker.
Dat je dat kunt betalen.
Ja.
Zo zijn er nog wel heel veel meer dingen die ik kan opnoemen. Ik ben blij dat je je verhaal met mij hebt willen delen.
Mooi.
En met de luisteraars natuurlijk, nog veel belangrijker. En ik kan ook iedereen aanraden om eens een kijkje te nemen op mixblik.nl. Daar kun je de lekkerste wereldse gerechten ontdekken, zoals de Kaapverdische cachupa, Vietnamese kai chai of de Senegalese maffé. En ik werd zelf helemaal vrolijk van niet alleen de prachtige kleurrijke etiketten, maar ook de begeleide playlist die je per Mixblik kunt beluisteren. Je kunt de blikken bestellen via mixblik.nl. via Crisp of kopen in een van de vele fysieke verkooppunten. Dat kun je ook op de website vinden. En voor een kijkje achter de schermen en een gezichten achter Mixblik, volg ook @Mixblik op Facebook of Instagram.
Nou,
ja! Nou, en ik wil zeggen tot de volgende aflevering van Once Upon a Taste, de podcast. En proef ondertussen het leven. Wees een beetje lief voor elkaar. En veel liefs. Tot de volgende keer.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponataste.podcast of neem een kijkje op www.onceuponataste.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponataste.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.